maakt die vrucht laat, die snoeit hij, zodat ze bloeien kan.
Ik ben de ware wijnstok, mijn vader is de landman, jullie zijn de ranken, dus blijf in mij.
Goedemorgen iedereen. We hebben net naar een prachtig lied van Ellie en Rickert geluisterd. En die gaat over een van de zeven Ik Ben-uitspraken van Jezus. Die we als gemeente aan het behandelen zijn. En vandaag gaat het dus over de uitspraak Ik ben de ware wijnstok. Ik ben, voor de goede verstaander, klinkt daar een verwijzing naar de naam waarmee God zich openbaart bij de brandende braamstruik, waar hij een ontmoeting heeft met Mozes. En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. En Mozes moest dan tegen de Israëlieten zeggen, ik ben, heeft mij naar u toegezonden. En nu staat in Jezus Christus opnieuw, ik ben pal voor ons. God zelf komt in Jezus naar ons toe. En omdat we alle zeven Ik Ben-uitspraken terugvinden in het evangelie van Johannes, is het misschien goed om eerst een woordje te vertellen over de apostel die van zichzelf zei dat hij de apostel was die Jezus lief had. Maar voor we Johannes op ons laten inwerken, zou ik graag nog eerst de zegen willen vragen. Zullen we nog even onze hoofden buigen? Hemelse Vader, dank u wel dat we hier vandaag weer mogen samenkomen. Om voor uw lieder te zingen, Heer, maar vooral ook om te luisteren naar wat u ons te vertellen hebt. Vader, gebruik mij, want zonder u kan ik het niet. Heer, laat de woorden die ik spreek, woorden zijn die door u zijn geïnspireerd en die gedragen worden door de kracht van uw geest, Heer. Laat elk hart beroeren dat moet beroerd worden, Heer. Zou we straks u opgebouwd naar huis kunnen gaan. Heer, uw zegen over deze prediking. In Jezus' naam. Amen. Johannes was samen met zijn oudere broer Jacobus twee van de 12 apostelen van Jezus. En op hun beurt waren zij twee van de 7 zonen van Zebedeus en waren vissers in Galilea. Jezus gaf Johannes en zijn broer Jacobus de bijnaam, en ik hoop dat ik het goed uitspreek, Boanerges, wat wil zeggen zonen van de donder. En het woord donder heeft hier de betekenis van woedende toren, waaruit we kunnen afleiden dat beide broers niet echt lievertjes waren. Van vissers zijn we gewoon, ook vandaag nog, dat zij ruwe bolsters zijn en dat zij stoere taal hanteren. En zo zullen de beide broers ook wel geweest zijn. Toen Johannes zich bij Jezus aansloot, was hij verre van perfect. Uit geschriften kunnen we opmaken dat hij van nature arrogant, trots en nog moedig was. En toch werd hij door Jezus uitgekozen om zijn volgeling te worden. Jezus wist dan ook precies hoe hij deze trotse volgeling moest ombuigen tot een zeer nederig leider, die aan het eind van zijn leven bekend zou staan als de apostel van de liefde. Iemand die een diepe en blijvende liefde had ontwikkeld voor de waarheid van God en die deze waarheid ook verkondigde uit de grond van zijn hart. Hier kon hun bijnaam Zonen van de Donder gerust vertaald worden met vurige pleiters van het evangelie. En hier zien we nog maar eens het bewijs dat het geloof in Jezus Christus, dat leven in Christus, daadwerkelijk levens verandert. In Romeinen 12 lezen we dat we moeten hervormd worden door de vernieuwing van ons denken. En als uw denkpatroon zich vernieuwt, is het logisch dat ook uw karakter zich daaraan aanpast. En dat is wat bij Johannes is gebeurd. Dat is wat met iedereen gebeurt die oprecht tot geloof komt. In de Bijbel vinden we van Johannes ook 3 brieven terug, die opgemaakt zijn met de kracht van donderslagen. Want in die brieven treedt hij krachtig op tegen dwaalleraars, tegen bedrog, tegen zonde en tegen immoraliteit. In die betekenis was hij nog altijd zoon van de donder. En ik denk dat onze Heere wist dat de krachtigste verdediger van de liefde een man moest zijn die nooit bereid was een compromis met de waarheid te sluiten. Op latere leeftijd verbleef Johannes in de stad Efeze, omdat daar een zeer grote gemeente ontstaan was. Tussentijds werd hij nog voor een periode verbannen naar het eiland Patmos, waar hij door visioenen die hij kreeg het boek Openbaring schreef, waarin hij ons een blik in de toekomst geeft. Maar na verloop van tijd werd hem toegestaan om terug te keren naar Efeze. En aan het eind van zijn leven schreef hij tenslotte het Johannes-evangelie. Uit geschriften kunnen we opmaken dat de oude Johannes tijdens zijn laatste dagen in Efeze zo zwak was dat hij naar de samenkomsten van de gemeente moest gedragen worden. Hij wilde dus geen enkele samenkomst missen. Eén zin kwam steeds op zijn lippen en dat was: mijn kinderkens, heb elkaar lief. Toen men hem vroeg waarom hij dit zo vaak zei, antwoordde hij: het is een gebod van de Heer. En wanneer alleen dit wordt gedaan, is het genoeg. En zo krijgt hij de bijnaam Apostel van de Liefde. Hij is meer dan 90 jaar geworden en is in Efeze gestorven en begraven. En van de 12 apostelen is alleen hij een natuurlijke dood gestorven. Alle andere apostelen zijn om hun geloof door geweld om het leven gekomen. Meer dan welke schrijver ook, schreef hij over het belang van de liefde. De liefde van Christus voor u, de liefde van u voor Christus en de liefde van de christenen voor elkaar. Als we zien hoe hij met tederheid en medeleven de lezers van zijn brieven aanspreekt met geliefden of kinderkens, dan zien we heel duidelijk de nederige en liefdevolle houding die Johannes hanteert. Uit het levensverhaal van Johannes kunnen we bijzondere lessen leren over hoe we het ware karakter van onze identiteit in Christus kunnen ontdekken. En ik denk dat de bijzonderste les die Johannes geleerd heeft, is dat hij zonder Christus niets kan doen. En dat is ook een les die wij moeten leren. Zonder Christus zijn we verloren. En ik weet het loopt soms in ons leven allemaal niet zoals we dat zelf graag zouden willen. Momenten dat we soms zeggen, God, als u echt bestaat, dan is nu het moment om het te laten zien. En dan is dat meestal het moment dat we tegenslagen incasseren. Maar net zoals ook de ranken van de wijnstok gesnoeid moeten worden om mooiere en betere vruchten te dragen, zo kunnen tegenslagen ons ook sterker maken. Er is een gezegde dat zegt, snoeien doet groeien. Maar snoeien kan pijn doen, doet meestal pijn. En niemand heeft graag pijn. Zulke pijn kan ons doen aanzetten om domme dingen te doen. Misschien dingen die strijdig zijn met datgene waarin we in geloven. Toch mogen we niet gaan wanhopen wanneer we als christen in ons natuurlijke aard zwakke eigenschappen ontdekken. We moeten niet gaan panikeren en denken, ik ga nooit geen goed christen worden. Want u moet beslist weten dat God door uw wedergeboorte een hemelse bereidwilligheid, een gretigheid, een geestdrift in uw geest heeft gelegd. De bereidwilligheid die u het verlangen schenkt om u in liefdevolle nederigheid aan te passen aan de waarheid van zijn woord. Wanneer u last krijgt van uw zondige, natuurlijke mens, weet dan, mijn geliefden, weet dan, mijn kinderkens, dan moet u weten dat het hart van God boordevol, gepassioneerde liefde is over uw wedergeboren geest. Liefde die hij met u wil delen, als u daarnaar vraagt. Als u bereid bent voor een snoeibeurt. U weet toch, dat voor elk hart dat zich aan hem overgeeft, dat er gejuich weergalmt van engelen in de hemelse gewesten. Voor elk gewonnen hart is er feest in de hemel. De tekst die we vandaag gaan behandelen, heeft ook weer met de liefde in Christus te maken. Daarom ook dat ik nu wat meer uitgebreider over Johannes heb gesproken. Omdat het hart van Johannes overloopt van de liefde en de waarheid in Christus. En dat is sprekend voor deze apostel van de liefde. In Lucas 6 lezen we, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. En dat was bij Johannes zeker het geval. En zo komen we dan bij de ik ben uitspraak van vandaag, waar Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. En ik wil met u lezen in Johannes 15. Het verhaal van de wijnstok gaat van vers 1 tot en met vers 8. Maar ik wil er graag enkele versen bij doen, omdat ik vind dat we die makkelijk kunnen plaatsen bij dit verhaal. Dus we lezen dus tot en met vers 12. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Tot daar. Toen Jezus deze gelijkenis over de wijnstok vertelde, had hij in bijzijn van zijn discipelen nog maar net het laatste avondmaal ingesteld, met het brood en de beker. En waarschijnlijk werd hij geïnspireerd door de beker die gevuld was met de vrucht van de wijnstok. En misschien ook omdat hij gezegd had dat hij nooit meer van deze beker ging drinken totdat het koninkrijk van God gekomen is. En dat dit voor hem aanleiding was om het verhaal te vertellen over de ware wijnstok. Met deze uitspraak, ik ben de ware wijnstok, verlegt Jezus als het ware het zwaartepunt van heel de Bijbel. In het Oude Testament wordt de wijnstok vaak gebruikt als beeld van Israël, het uitverkoren volk. Israël bleek echter een wilde en onvruchtbare wijnstok te zijn. En daarom werd nu in plaats daarvan Christus door de Vader geplant als de ware wijnstok voor ieder die in hem wil geloven. Het gaat er niet om of je bij een bepaalde groep van mensen hoort of bij een bepaalde kerk. Nee, het gaat erom of je bij Jezus hoort, wie je ook bent. In het verhaal wordt onze Vader, onze hemelse Vader, voorgesteld als de wijngaardenier. Of de landman, zoals de NBG-vertaling weergeeft. De ware wijnstok is Jezus Christus en wij christenen zijn de ranken. De ranken, wij dus, zijn op onze beurt verantwoordelijk voor de vruchten. En de belangrijkste functie van de wijnstok is water en voedingsstoffen uit de grond halen. En die stoffen doorgeven aan de ranken, zodat ze kunnen groeien en vrucht dragen. De wijnstok is dus van levensbelang voor de rank en de vrucht. Ranken op zich kunnen geen eigen leven leiden. Als we een rank losknippen van de wijnstok, dan is het gedaan met die rank. Dan droogt hij uit, dan verdort hij, dan sterft hij af. De rank heeft maar één overlevingsmogelijkheid en dat is nauw verbonden blijven met de wijnstok. Elke rank die in Christus geen vrucht draagt, wordt door de landman weggenomen. Zo ook gaat de Vader de onvruchtbare christenen rondom zijn zoon verwijderen. Nu zijn er mensen die wel bij Jezus lijken te horen, maar die zich toch te veel laten leiden door wereldse belangen. Zo iemand was Judas Iscariot. Bij het laatste avondmaal had Judas reeds de beslissing genomen om Jezus te verraden voor 30 zilveren penningen. Hij was als een rank die zichzelf onvruchtbaar had gemaakt en werd daardoor afgesneden van zijn zoon Jezus Christus. Hij was een dorre rank geworden die nog alleen goed was om verbrand te worden. En het verbrand worden is hier een duidelijke zinspeling naar de poel des vuurs. Of de eeuwige hel. En we weten allemaal hoe het met Judas is afgelopen. Elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. Hier staat er reinigt hij. In andere vertaling staat er snoeit hij. Maar op zich maakt dit eigenlijk niet zoveel uit, want het komt hierop neer dat iedereen die door de verbondenheid met de wijnstok het eigendom van Christus is, dat die gereinigd wordt van al het verkeerde dat in hun hart leeft. En in Marcus 7 noemt Jezus deze onreinheden en we lezen daar, en hij zei, wat uit de mens naar buiten komt, dat verontreinigt de mens. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komt voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens. Van al deze slechte wereldse dingen moeten wij gereinigd worden. En om die reden zal een wijnboer zijn wijngaard niet alleen reinigen en snoeien, maar ook krenten. En krenten wil zeggen dat de wijnboer uit elke tros druiven een paar druifjes zal verwijderen. De bedoeling is dat de overgebleven druiven daarvan profiteren, omdat ze dan meer levenssappen krijgen, waardoor ze voller, zoeter en smakelijker worden. Naar ons vertaald hebben deze vruchten alles te maken met onze onderlinge relaties. Als de relatie met Jezus goed is, worden onze onderlinge relaties ook goed. Wij moeten de landman, onze hemelse Vader, zijn werk laten doen. Hij wil ons reinigen, snoeien, krenten. En dranken die geen vrucht dragen, die neemt hij weg. Het is een zuiveringsproces die in ons leven noodzakelijk is voor het bekomen van goede vruchten. Soms moeten we onze minder mooie kanten bijwerken, schaven aan ons karakter, iets doen aan onze fouten. Misschien ook iets goeds verwijderen, om iets anders goed te laten vermeerderen, krenten. En zoals al gezegd is geweest, dat is niet zo simpel. Dat doet pijn. In ons leven wil God alles verwijderen dat de groei van de vruchten belemmert. Is er misschien iets in uw leven dat de groei van uw vruchten kan tegenhouden? Voor sommige mensen houdt de last van hun werk hen tegen om te groeien. Voor anderen zijn dat de zorgen in verband met hun huis of hun kinderen. Voor nog anderen houdt de drang naar ontspanningen tegen. Boeken, computerspelletjes, vakanties, sport, noem maar op. Geen van deze dingen hoeft verkeerd te zijn. Je moet werken, je mag een huis en kinderen hebben, je mag boeken lezen, je mag sporten enzovoort. Maar wij moeten onszelf durven afvragen, houdt dat wat ik doe mij tegen om in Christus te blijven? Houdt dat wat ik doe mij tegen om geestelijke vrucht te dragen? In vers 3 lezen we dat wij al rein zijn door alles wat Jezus tegen ons gezegd heeft. De waarheid van zijn woord, waarmee hij ons liefdevol en krachtig aanspreekt, die spoelen het vuil van onze levens weg. Tenminste, als wij dat toelaten. In Colossense lezen we, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Dat kan alleen maar als we de landman zijn werk laten doen. En daarom moeten wij aansluitend onszelf de vraag stellen, mag de wijngaardenier, de landman, mag die bij mij, bij u, komen reinigen, snoeien en krenten? Laat u dat toe. Of zegt u, geef die snoeischaar maar aan mij, ik zal wel snoeien. Dan gaat u dingen snoeien die u het best kan missen, maar de dingen die God zou snoeien, die laat u staan. Waardoor u als rank onvruchtbaar wordt. En u kan er misschien wel eens mee lachen, maar onderschat dit niet, want het drukt niet alleen een stempel op uw huidige leven, maar ook en vooral op uw leven in de eeuwigheid. Het is echt wel nodig om optimaal verbonden te blijven met de wijnstok, want Jezus zegt met niet mis te verstane woorden in vers 5, want zonder mij kunt u niets doen. Dat is duidelijke taal. Zonder hem heeft u en mijn leven geen zin. Zonder hem zijn u en ik totaal onbekwaam om er iets goed van te maken. Hebt u dat al ervaren in uw leven? Dat u zonder Jezus niets kan doen? Oh, maar in eigen kracht kunnen wij van alles doen. U zou er versteld van staan, zelfs dingen waar u best fier op kan zijn. Maar dat is allemaal maar van tijdelijke aard. Alleen Jezus kan dingen in uw leven verwezenlijken die eeuwigheidswaarde hebben. Wij hebben die wijnstok nodig, elke dag opnieuw. Hij moet centraal staan in ons leven. En bij de wijnstok is alles erop gericht dat u als rank mooie, volle, smakelijke vruchten zal dragen. Vruchten die, als je ze ziet, die het water in de mond doen komen. Vruchten die iedereen die langskomt uitnodigen om ervan te proeven. Want dat is het doel van die vruchten. Om tot zegen te zijn voor anderen. Dat is wat hij ons oplegt in vers 12. Dit is mijn gebod. Dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. In onze gelijkenis wordt de vrucht voorgesteld als een tros druiven. En deze druiven stellen de gaven en de vruchten van de geest voor, die we bij onze bekering ontvangen. En wat de gaven betreft lezen we in Romeinen 12. En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het zij profetie, naar de mate van het geloof. Het zij dienstbetoon, in het dienen. Het zij wie onderwijst in het onderwijzen. Het zij wie bemoedigt in het bemoedigen. Wie uitdeelt in oprechtheid. Wie leiding geeft met inzet. Wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. En in 1 Korintiërs 12 wordt hij door Paulus nog eens extra in het licht gebracht. Want we lezen daar: streef dus naar de beste genadegaven. En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. In 1 Korintiërs 12. Vers 31. Streef dus naar de beste genadegaven en ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. En het zou me niet verbazen dat de weg die Paulus aanwijst als alles overtreffend, dat die de weg van de liefde is. Want vlak na dit vers begint Paulus aan zijn hoofdstuk over de liefde. 1 Korintiërs 13, u kent dat wel. De vruchten van de geest vinden we terug in Galaten 5. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat zijn dus gaven en vruchten waarmee we anderen tot zegen kunnen zijn. En van al wat ik nu opgesomd heb, is er één vrucht die er met kop en schouders bovenuit steekt. En dat is, en u raadt het al, de liefde. Liefde zonder geloof is onmogelijk. En geloof zonder liefde is onaanvaardbaar. In 1 Korintiërs 13 lezen we: en al zou ik de gave van de profetie hebben, en alle geheimenissen weten, en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen kon verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. Als je met die liefde in Christus niets aanvangt, als je er niets mee doet, kan je geen zegen zijn voor anderen. En de liefde van Christus kan je maar proeven en doorgeven als je op datzelfde moment ook zelf geënt bent aan de wijnstok, Jezus Christus. Wij dienen ons leven volledig te richten op verbondenheid met Christus. Dat wil zeggen dat we in hem leven en bewegen en bidden en denken en praten en werken. Dat is de verbondenheid, dat is de relatie die hij voor ogen heeft en die hij met ieder van ons persoonlijk wil aangaan. En daarom zegt hij zo veelvuldig: blijf in mij. Blijf in mijn liefde en ik in u. En waarom? Dat lezen we in vers 11. Opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Begrijp dit niet verkeerd. Deze blijdschap is geen doel op zich. Sommige mensen denken dat ze als christen altijd moeten lachen. 'S Avonds wordt er dan een zalfje aangesproken om de pijnlijke lachspieren te masseren. Daartegenover zijn er ook die beweren dat er in het geloof geen plaats is voor gevoelens. Dat het geloof geen gevoelskwestie mag worden. Als dit zo is, dan vraag ik mij af hoe ik de blijdschap in Christus kan ervaren als ik geen gevoelens kan of mag inroepen. Hoe kan ik de liefde in Christus ervaren als ik geen gevoelens kan of mag inroepen? Gevoelens horen bij het geloof zoals vis bij water. Alleen mogen onze gevoelens in het geloof geen fundament worden. Want er zijn inderdaad christenen die kikken op gevoelsuitbarstingen. En die zich alleen op zo'n momenten dicht bij God weten, zoals bijvoorbeeld op massabijeenkomsten, waar heel de menigte wordt opgepept. Zulke geloofsvulkanen zijn echter van korte duur, omdat bij deze christenen het fundament van de waarheid van het woord heeft plaats moeten ruimen voor een gevoelsfundament. Wat nooit goed kan zijn. De wijnstok die Christus is, wordt vervangen door de onware wijnstok, die alleen maar gevoed wordt door gevoelens. Het gaat niet om een gevoel, een kick, maar om verbondenheid met een persoon, bij Jezus Christus horen. In de meest strikte zin van het woord, daar komt het op aan. De blijdschap is geen doel op zich, maar een automatisch gevolg van de verbondenheid met Christus. U hebt dat misschien zelf ook al ondervonden. Wanneer uw geloof al eens op een laag pitje staat, dat u dan geen blijdschap in het hart zal ervaren. En als u geen vreugde of blijdschap voelt in het hart, mag u zichzelf terecht afvragen of u nog wel voldoende verbonden bent met de wijnstok. Met Christus. Wat meer dan waarschijnlijk bent u als rank aan het losscheuren van de wijnstok. We mogen dat niet te ver laten komen, want hoe meer we losgeraken van de ware wijnstok, hoe meer we dreigen te vervallen in uichelarij. En dat proces van losscheuren kan heel langzaam gaan, zonder dat het echt opvalt. Tot op een moment. Tot op een moment dat je tot besef komt dat er iets niet klopt. omdat het opvalt dat je geen blijdschap in het hart meer ervaart. En je vraagt jezelf af, wat gebeurt er met mij? Waarom ben ik zo ver afgedwaald van Christus? Hoe heb ik dat zo ver laten komen? Gebeden worden een saaie routine en blijven onbeantwoord. Niettegenstaande we in vers 7 van onze lezing hebben gelezen, als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wil. En het zal u ten deel vallen. Vraag wat u maar wil. Soms vinden we het moeilijk om te geloven wat Jezus hier zegt. Ook omdat onze ervaring vaak anders is. We ontvangen niet altijd wat we vragen. Maar de voorwaarde is dat we in Christus blijven en zijn woorden in ons. Als we die voorwaarden vervullen, zal ons gebed meer gaan samenvallen met datgene wat God wil. Omdat we dan gaan verlangen naar hetzelfde waar God naar verlangt. Wat niet wegneemt, dat onbeantwoorde gebeden altijd moeilijk te aanvaarden zijn. Een afdoend antwoord zullen we pas vernemen als we in zijn koninkrijk vertoeven. Wanneer we onze blijdschap in Christus verliezen, is het een voorteken dat we aan het loskomen zijn van de wijnstok. We worden afgeleid door onware wijnstokken. En hoe meer je als rank losraakt van de wijnstok, hoe minder en minder vruchten je zal dragen. Tot uiteindelijk ook deze verdwenen zijn. En dan ben jij als rank nog alleen goed om weggenomen en verbrand te worden. Veel van die onware wijnstokken, hebben te maken met de wetenschappelijke vooruitgang. De laatste 50, 60 jaar heeft de mens een enorme vooruitgang gemaakt. Vooral op elektronisch vlak, radio, televisie. Ik herinner mij nog levendig het moment dat in mijn ouderlijke thuis voor het eerst een televisietoestel binnenkwam. Een hele belevenis. En ik weet nog als de dag van gisteren dat ik als 10-jarig manneke zat te kijken en te luisteren naar die bevlogen speech van Martin Luther King. I have a dream. Weet je wel? Toen was het beeld nog uitsluitend zwart-wit. Maar dat maakte op dat moment geen verschil uit. Martin Luther King had een droom die over vrijheid ging. Vrij zijn van de toentijdse discriminatie en ongelijke burgerrechten tussen blank en zwart. Vrij zijn van slavernij. Ook wij christenen kunnen onze droom over vrijheid vanuit ons hart als een adelaar laten opstijgen. De droom over vrijheid, vrijheid in Christus, vrij zijn van de slavernij ter zonde. En het mooie is, we kunnen die droom ook waarmaken. Als we constant verbonden blijven met Christus. Blijf in mij, zegt Christus. Alleen door deze verbondenheid kan je echt proeven hoe vrijheid smaakt. De grote sprong in de vooruitgang is dus begonnen met radio en televisie. Maar ondertussen is nog van alles bijgekomen. Computer, laptop, gsm, iPhone, iTab, iPod, iPad, spiegel, een i voor alles en nog wat. Door al die vooruitgang is de mens nog nooit zoveel in staat geweest als de dag van vandaag. Maar tegelijk is er nog nooit zoveel duisternis geweest. De nachtmerrie van de Holocaust, de atoombom, kernbewapening, de gruwel van oorlogen en terrorisme, genetische manipulatie, abortus, euthanasie, immoraliteit enzovoort. Langs alle kanten overschrijdt de mens zijn grenzen. Het zijn allemaal onware wijnstokken die het zicht op het ware vertroebelen of zelfs helemaal uitschakelen. En dan begrijpen we ook beter waarom Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. In een wijngaard staan ontelbare wijnstokken, maar er is er maar eentje die de ware is. Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. En juist daarom, om al die grensoverschrijdende dingen, blijft Jezus maar herhalen en herhalen en herhalen, blijf in mijn liefde. Vergelijk het met een stofzuiger. Een stofzuiger kan zonder moeite heel deze ruimte stofvrij maken. Maar er is maar één voorwaarde die hij moet voldoen. Weet u welke? De sticker moet in stopcontact zitten. Anders hebt u gedaan. U kan niet zuigen. Dan zegt de stofzuiger, zuigt zelf. De sticker moet in het stopcontact zitten. Zo simpel is het. Doe je dat niet, dan kan je met die stofzuiger niets aanvangen. Hij moet geënt blijven aan het stopcontact, want alleen dan kan hij doen wat van hem verlangd wordt. En zo is het ook met ons, christenen. Wij moeten 24 uur op 24 geënt blijven aan de wijnstok. Aan Jezus, blijf in mij. Alleen dan kunnen wij doen wat van ons verlangd wordt, want zonder hem lukt het niet. In Jezus blijven is niet een opgave van enkele ogenblikken. Vanaf en toe eens. Of alleen op zondag, nee. Het is een voortdurende opgave van alle dagen van ons leven. Van elk uur, van elke dag. Echte liefde is juist herkenbaar aan de trouw, aan het blijven. In Christus zullen wij ook oog hebben voor elkaar. We zullen Gods liefde ook met elkaar delen. In tijden van nood zullen we klaarstaan voor elkaar. Dat zijn de vruchten die we in ons zullen dragen als we geënt blijven in de wijnstok. Blijf in mij. Mag ik u vragen wat zijn oproep voor u betekent? Hoeveel persoonlijke, intieme momenten hebt u de laatste tijd gehad met Jezus? Neemt u de tijd om in de stilte van uw binnenkamer zijn woord te lezen en erover na te denken, om vervolgens in Jezus' naam te praten met uw hemelse Vader? Voelt u letterlijk uw verbondenheid met hem, zijn aanwezigheid? Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Dat zegt hij tegen u persoonlijk. Bent u al gereinigd, gesnoeid, gekrenkt? Zo ja, dan bent u er klaar voor. In Lucas 3 lezen we, breng dan vruchten voort die aan de bekering beantwoorden. Blijf in Christus. Draag vrucht die je verbondenheid met Christus waardig is. Ervaar zijn blijdschap in het hart en wees een zegen voor anderen. Dat is de boodschap van vandaag. Het is geen gemakkelijke opdracht. Maar als we erin slagen om voortdurend in zijn liefde te blijven, als we erin slagen om te proeven van de vrijheid in Christus, dan kunnen we dit woord van vandaag eindigen, net zoals 52 jaar geleden Martin Luther King zijn speech heeft beëindigd. Weet soms iemand hoe hij zijn speech heeft beëindigd? Niemand? Eindelijk vrij. Free at last. Free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Amen.
Het laatste lied dat we zingen is lied 520. Wees mijn verlangen. Ik denk dat dat heel goed aansluit bij de boodschap van de prediking. Waar ik sta dat ik in u blijf en u in mij, Heer. Ik stel voor dat we dat lied nog eens rechtstaand zingen. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die ons gegeven heeft in Christus Jezus onze Heer. Zegen de zon.